Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Goedenavond, Slamat Malam. Welkom bij Markisa, het programma van Radio Oras, waarin het draait om passie en drijfveren. Het coronavirus blijft de wereld in haar greep houden. Voor Markisa betekent dit dat we niet met onze gast vanuit de studio live on air gaan. Je gaat luisteren naar een uitzending van toen en een 2020 update met zangeres Susanna Mangar. Op 17 februari 2013, op de verjaardag van haar vader, was Susanna onze gast. Haar vader overleed een kleine 2 jaar later. De uitzending toen en ook de uitzending nu start met een nummer dat Susanna speciaal schreef voor haar vader en voor alle vaders die in het KNIL hebben gediend. Young Soldier.
Ja, Suzanne. Ik wil eerst eventjes vandaag met wat luchtigs beginnen. Wie is jouw favoriete zanger / zangeres?
Ja, dat zeg ik toch Chaka Khan.
Ja?
Ja.
En waarom?
Soulvrouw. Zingt met haar ziel en zaligheid.
Wat maakt dan dat zij dat bij jou oproept?
Ja, het is de combinatie eigenlijk van haar teksten en van de muziek.
Mm-hmm.
Ze heeft luchtige dingen, maar ze heeft ook zwaardere dingen erin zitten. En ja, en dan die te gekke muziek erbij, weet je. Die hele combinatie, ja, dat raakt mij.
En het stemgeluid.
En dat stem, natuurlijk. Ja, die ja. De voice.
Ja, ja. Want het is een klein vrouwtje.
Ja, het is heel klein
vrouwtje.
Ja,
jij ook trouwens. Ja, voor degene die Suus misschien nooit live hebben gezien. Ik weet niet hoeveel...
1,51.
Oh, dan ben je nog het net geen.
Het was 1,51,5, maar die halve is inmiddels weg.
Oh. Ja, dat heb je met de jaren. Dat
ja.
Je dan wat
krimpt. Ik krimp in. Een halve centimeter gekrompen.
Chaka Khan is jouw favoriete zangeres. En heb je haar ook wel eens live gezien?
Ja.
Oh, vertel.
Nou, het is een heel mooi verhaaltje erbij. Dat ik op mijn 40ste verjaardag... Ik ben op 10 juni jarig. En toen trad zij op in Paradiso op mijn verjaardag. Ik daar naartoe met een aantal vriendinnen. Mm-hmm. En dat was dan natuurlijk helemaal te gek. En een vriendinnetje van mij die zei tegen mij... Suus, we gaan even naar voren. Helemaal naar het podium toe, want we stonden een beetje achterin.
Oh, ja.
Ja, we gaan helemaal naar voren toe. En er viel een stilte. Ze had een paar nummers al gespeeld. Wij swingen daarvoor aan en toen viel er een stilte. En toen wilde ze eigenlijk het volgende nummer aankondigen. En ze begon met... Well, I will dedicate next song. En toen nam ze even een slokje. En toen dacht ik pak mijn kans. Ik ga nu zeggen... Dedicate it to me. Because it's my birthday today. En ze kijkt naar beneden, zo het podium af. En ze kijkt me recht in mijn gezicht aan. En ze zegt... What's your name? En ik zeg... Susanna. En ze zegt tegen mij... Susanna, specially for you... I'm every woman.
Geweldig.
Happy birthday, baby. Dus mijn dag kon niet meer stuk.
Nee.
Chaka Khan heeft de eerste twee coupletten helemaal naar mij toegezongen.
Wow,
en ik kon alleen maar amen zeggen.
Dat is nog eens een hele eer.
Ja, geweldig. Jeetje. Geweldig.
Ja,
echt helemaal toppie.
Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
Aru.
Aru?
Ja.
Vertel.
Eiland waar mijn vader geboren is. Ja, absoluut.
En wat maakt favoriet?
Ik zeg vakantiebestemming, weet je, maar het is natuurlijk eigenlijk thuiskomen.
Mm-hmm.
En dat is allesomvattend, thuiskomen.
En is Aru nou zo'n bounty-eiland?
Ja.
Ja.
Ja. Geweldig bij Dobo. Je hebt Aru bestaat eigenlijk, het is een eiland die wordt gesplitst door een zeg maar twee zeetakken.
Uh-huh. Oké,
Dus dan heb je drie...
En dan
heb je aan één kant heb je een kleiner eiland. En dat is het hoofdeiland waar de hoofdstad ook op ligt, Dobo. En daar gebeurt eigenlijk alles. Maar Dobo heeft ook een prachtig wit strand. Weet je, echt zo'n bounty strand.
Ja.
En
dat... Pasirputi.
Pasirputi.
Ja.
En dat is geweldig om daar te zijn.
Ja. En daar ben je ook geweest, neem ik aan.
Ja.
Oké.
Ik ben de eerste keer in 1994 was het 3 maanden geweest. Uh-huh. Niet alleen op Aru, maar ook maar de rest van de Molukken geweest. En in 2009 ben ik daar samen met mijn vader en mijn broer en een hele filmploeg naartoe geweest.
Daar ga ik straks nog meer over vertellen. Geen tipje meer van de sluier.
Aru komt op 1 en Portugal op 2.
Oh, en waarom Portugal? Omdat het zo veel op Aru lijkt?
Dat niet, maar ik heb iets met. Ik ben er de laatste eigenlijk heel lang niet meer geweest.
Mm-hmm.
Maar ik wilde heel graag weer heel snel naartoe. Ik hou van Lissabon. Ik vind het een te gekke stad. Om daar lekker te eten en een beetje rond te struinen.
Ja.
Maar ook dan in het zuiden de stranden en in het noorden eigenlijk de wijnranken en het beetje het bossengebied, zeg maar.
En daar komt ook nog eens een keer bij dat Portugal natuurlijk ook een historische. Connectie heeft met Maluku.
Ja.
Ze hebben dan dus ook eerst rondgelopen voordat de Nederlanders kwamen. Die erfenis hebben we natuurlijk nog steeds gezien. Sommige Molukse namen.
Ja, precies.
Ook sommige Molukse woorden.
Ja,
of Maleise woorden moet ik zeggen. Ja. Het was natuurlijk onlangs Valentijnsdag geweest.
Ja.
Wat is nou jouw ultieme favoriete date? En de invulling daarvan.
Oeps, ultieme favoriete date en de...
Een invulling.
Ja.
Of is dat heel erg intiem?
Dat wordt heel erg intiem. Nee, ik denk... Tenminste, hoe ik hem de laatste de laatste keer heb ingevuld, was het eigenlijk gewoon family time.
Family time.
Family time is eigenlijk, ja, weet je, want ik ben niet zoveel thuis. En op Valentijnsdag, weet je wel, ben ik heerlijk thuis geweest met mijn man en kinderen. En hebben we heerlijk samen gegeten.
Ach, gezellig. Dus, echt lekker gekoekoend.
Ja, gekoekoend. Ja. Ja.
Nou, dan wil ik tot slot nog jouw favoriete nummer horen.
Mijn favoriete nummer? Dat is Company van Ricky Lee Jones.
En waarom?
Ja, jeugdsentiment en ook, ik heb al ooit gezegd, als ik ooit dood ga, dan gaan ze die draaien.
Oh, nou, oké. Okay. Dit is dan hoe heet het? Voor je man, dan kan je dat alvast ergens noteren.
Hij weet het hoor.
Hij weet het.
En mijn beste vriendin weet het ook.
Goed, nou, laten we even lekker genieten van Ricky Lee Jones.
Ja, absoluut. Yeah.
Ja, heerlijk. Dat was Girl Street.
Ja.
Ja, goede oude tijd.
Goede oude tijd, zegt dat zeker.
Ja. Hey, wanneer ben jij eigenlijk begonnen met zingen?
Op mijn 10e.
En al meteen voor een volle zaal of gewoon tussen de schuifdeuren?
Nee, het was gelijk volle zaal.
My god.
Het was in een katholieke kerk. Mijn vriendinnetje die had een katholieke moeder en was katholiek opgevoed.
Ja.
En die ook een Kainama trouwens, Evelien Kainama. Haar zusje deed de eerste commune. En er gebeurde altijd iets bijzonders. Dan mocht altijd iemand van de familie mocht daar optreden. Maar mijn vriendinnetje durfde niet alleen. Dus toen vroeg ze of ik mee ging doen. Dus ik speelde al gitaar toen ook. Mm-hmm. Dus ik ging begeleiden en zingen met haar. Voor een overvolle, grote katholieke kerk.
En die katholieke kerken zijn groot.
Die zijn erg groot.
Wow.
Echt erg groot. En het klonk prachtig. En er zat één grote Surinaamse vrouw in die hele blanke kerk eigenlijk. En die was ook de enige die heen en weer bewoog op onze muziek. Die swingde al een beetje. En na afloop ging zij dus klappen. Wat eigenlijk helemaal niet gebruikelijk was.
Nee, zeker niet.
Ja, dus ze ging als eerste... Nee, precies. Maar ze ging echt applaus geven. En die hele kerk ging mee. Dus daar kreeg ik dus mijn allereerste applaus op mijn 10e. En dat heeft mij echt eigenlijk getriggerd ook van... Wauw, dat is wel toch wel leuk. Maar daarna pas werd ik ook heel erg nerveus.
Toen realiseerde ik pas
van...
En die pastoor dan, heeft die nog wat gezegd?
Ja, die vond het geweldig.
Oh ja?
Ja, die vond het geweldig.
Ja.
Ja.
Zo super.
Ja, dus dat was me eigenlijk om mijn 10e mijn allereerste grote optreden al. Ja.
En daarna, want ja, ik neem aan dat je niet op je 10e meteen al...
Nee. Toen daarna ben ik eigenlijk... in een soort van zangkoor terechtgekomen. Molukse zangkoor. Met de familie Tahapari in Deventer. En er was een vriendinnetje van mij, Lisa Salutero. Mm-hmm. Met wie ik later nog heel veel podia...
En
ook in Girl Street heeft gezongen. Wij stonden altijd voor aan, omdat wij natuurlijk de kleinste waren.
Steeds.
Ja, precies. Allebei 1,50 en een half. en daardoor werd ik weer, zeg maar, opgepikt door iemand anders die, zeg maar, mij wel zag zitten om een bandje mee te vormen. Mm-hmm. En dat werd toen Maghrib. Dus toen had ik mijn allereerste popbandje. Mm-hmm. Waar ik ook zelf, zeg maar, teksten schrijf. En waar we de muziek zelf van maakten. Ook covers speelden, maar ook eigen liedjes.
Ook eigen liedjes. Hey, en hoe oud was je toen dan?
Dus daar was ik, zeg maar, ik geloof een jaar of 15, 16 dat ik daarmee begon.
En jullie traden ook op, hè?
Ja.
Ja, want ik kan me nog goed herinneren dat jullie volgens mij ook mee hebben gedaan aan de Molukkende Moods.
Ja, dat klopt. Ja, klopt.
Concerten.
Ja, dat was eigenlijk naar aanleiding van... We waren opgegeven voor een Molukse talentenjacht in Zwolle. En de hoofdprijs was dat we dus op zo'n Molukke Moods avond mochten optreden. Dus mijn derde optreden met dat bandje was gelijk in Paradiso.
Jeetje, ik bedoel, dat is gewoon wel de poptempel van Nederland.
Ja.
En sta je daar met je 15, 16 jaar?
Ja, sta je daar te zingen.
Hoe vonden je ouders dat dan? Dat kan niet.
Nee. Mijn ouders hadden al gauw door van dat toch het podium wel mijn ding was. Weet je, dat ik was altijd wel met muziek bezig. Zingen, heel veel zingen.
Mm-hmm.
En ja, mijn moeder had ook zoiets van, het is goed. Laat het maar lekker gaan.
Ja.
Ja.
Toen ben je dus in Maghrib gaan zingen.
Ja.
Maar hoe deed je dat in godsnaam met school? Want ja, je was toen nog leerplichtig, neem ik aan.
Ja, precies. Nou, ik had op mijn 15e mijn eerste diploma op zak. Ik was vroeger leerling. Dus en eigenlijk ben ik, toen ik die diploma op zak ben ik eigenlijk alleen maar verder gegaan met muziek, zanglessen genomen. Eerst klassiek les en daarna nog pop, jazz en soul. Weet je, dus heel veel zanglessen gevolgd en doorgaan. Weet je, en toen kwam ik eigenlijk op mijn... Het was 18, 19, zoiets. En toen kwam ik bij Candy Dulfer terecht in de band.
Ja, want daar heb je ook nog...
Ja, daar heb ik heel veel mee getoerd door heel Nederland. Samen met Lisa dus ook. Samen met Lisa Salutero. En Anna McAlloy.
Ja.
Dus daar waren wij, zeg maar, funky stuff.
Ja, precies.
En daar waren de drie zangeressen, zeg maar, naast Candy. En dan is een zanger nog erbij.
Is er... een inspiratiebron voor jou geweest om van je hobby, maar in ieder geval dat waar jouw passie ligt, want het zingen is jouw passie, dat je daar ook je beroep van bent gaan maken.
Daar ben ik eigenlijk zo ingerold, maar ik weet wel dat Eddie Le Crancy, eigenlijk toch ook wel een hele grote inspiratie is geweest. Hij zei toen ook tegen mij, toen we moesten optreden met hem, Molukke Moods.
Ja, want hij was natuurlijk optreed. Ook de grote motor, ja. Hè, achter
ja, precies.
Molukke Moods.
En hij zei toen ook altijd tegen mij, doorgaan, hè. Wat er ook gebeurt, zegt hij, doorgaan met zingen. Weet je, dus af en toe hoor je nog wel eens dat stemmetje achter me.
Ja?
Van, ja. Ja.
Dat hoor je nog steeds.
Ja, jawel. Ik moet vaak aan hem denken.
Ja.
Jammer dat
ja.
hij er niet meer is. Weet
nee,
je, dat,
ja, ja.
Weet je, dat,
ja, jammer dat je dat niet meer kan, dan met hem kan delen.
Nee, nee, maar ik heb altijd wel zoiets. Hij zal nog wel een oogje in het zeil houden.
Oh ja.
Weet je,
ja.
Dat, af en toe droom ik nog wel eens over hem.
Ja.
Dus dat zit wel
ja.
goed.
Hey, en nou weet ik dat jij zelf twee kinderen hebt. Hè? Ja. Een meisje van 11 en een jongen van 13.
Ja.
Hebben Moses zij,
en Jamuna.
Hebben zij muzikaal talent?
Ja, mijn dochter is zeker. Ja,
ja?
Die speelt piano. Of die leert spelen, maar ze kan al een beetje piano spelen, zeg maar. Ja, en ze zingt natuurlijk. Ja, treedt ook op. Dus die heeft,
ja,
ook, al, die heeft ook al haar concert achter de rug, hoor.
Oké.
Okay. Die was ietsje eerder als ik. Die stond voor een bijna uitverkocht burgerweeshuis in Deventer.
Zo.
Dat was het 2009, was dat. Toen was ze geloof ik 8. Nee, ze moest nog 8 worden.
Zo
met een band
nog.
Ja, had ze opgetreden, dus voor een volle zaal. Hoppa, ja. En dan ging ze.
En, maar hoe is dat dan gekomen dat ja. ze daar voor zo'n volle burgerweeshuis?
Nou, ik had zelf toen een benefietconcert georganiseerd. Omdat we begonnen waren. We wilden een documentaire maken samen met. Waar we het straks ook nog over gaan hebben.
Ja.
Met twee Zwitserse filmmakers, ja. zeg maar. En om wat geld bij elkaar te krijgen. Want het zijn Zwitsers.
Mm-hmm.
En ze krijgen in Nederland dus geen subsidie
nee.
voor hun film.
Oh, ja.
Dus hadden we zoiets. Nou, alles wat we bij elkaar kunnen sprokkelen. Om mee te nemen, hebben we dus. Vandaar dat ik dus dat benefietconcert toen heb georganiseerd.
Oh, okay.
En dat deden verschillende bandjes mee. Een lokale band uit Deventer. Een jong bandje uit Nijverdal. Weet je, en hoort dat mijn muziekvrienden allemaal die uit mijn kennissenkring komen, zeg maar.
Ja, ja.
Dus, het was
en het bandje van je dochter dus.
En het bandje, ja, die speelde met de hoofdband, zeg maar.
Oh.
Ik had één hoofdband.
Ja.
En als klap op de vuurpijl kwam Candy Dulfer kwam meeblazen. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dus, ja. En mijn dochter was één van de eerste dan van de avond, zeg maar, die daar optrad.
Ja, ja. Wauw.
Ja.
We gaan weer naar muziek luisteren. En zou jij het volgende nummer willen aankondigen?
Dat is een nummer van Neil Young, Heart of Gold. En dat is ook, ja, als ik daaraan denk, dan is het ook echt. Dan ga ik terug naar mijn jeugd en naar mijn eerste gitaarspel, zeg maar. Want op Neil Young, daar begonnen mijn eerste greepjes op de gitaar, zeg maar, te leren. Heart of Gold.
Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. En Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 103.3 FM kabel en 106.8 FM ether. En via internet op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren. En vanavond is onze gast zangeres Susanna Mangar. Suus, nou ja, de meeste van ons die kennen jou van Girl Street, hè? Populaire meidenband uit de jaren 90. En nou ja, en jij houdt je nu zelf bezig met jong talent. Jij was toen destijds jong talent en nou, je bent nog steeds talentvol, maar
en jong.
En jong, en jong. Vooral jong, nadruk ook jong. En slechts een half centimeter kleiner.
Precies.
project waarin je dus jong talent stimuleert. Kun je daar iets over vertellen?
Ja dat heet Young Voices Connect. En dat houdt in dat ik zeg maar getalenteerde jonge zangers en zangeressen koppel aan getalenteerde jonge muzikanten. Want ik kwam er eigenlijk achter dat er weinig is voor bepaalde delen van Nederland, zeg maar. Dat kinderen moeilijk bandjes kunnen vormen met elkaar. Dus ze zitten wel op muziekscholen. En of ze krijgen een muziekles van mij, zangles van mij. Mm-hmm, maar ze willen zo graag ervaring opdoen in bandjes. En toen kwam ik eigenlijk achter van door te praten met die kinderen van ja, maar bij ons in de buurt is er niks. We hebben wel een schoolbandje, maar dat is niks, want die spelen onder ons niveau.
Oh,
dus en vandaar ben ik een beetje gaan zoeken in mijn eigen kring natuurlijk. En mijn eigen leerlingen die echt podiumklaar zijn en die nu ook echt podiumervaring op moeten doen. Om ze te koppelen aan die jonge muzikanten. Dus ik heb eigenlijk vier jaar heb ik dus jonge muzikanten gevonden. En daar zeg maar twee repetities mee gedaan. 14 nummers moesten ze instuderen. En die, daar hebben ze één repetitie voor gedaan. De volgende repetitie, dat was de tweede repetitie dan. Dat was gelijk de generale repetitie.
Mm-hmm.
En dan is het gelijk daarna een optreden.
Zo, dus eigenlijk konden ze maar twee keer repeteren.
Twee keer repeteren. Dus
met daarom, tenminste gezamenlijk dan.
Ja, en daarom is het ook, degene die eraan meedoen, die moeten echt wel wat in huis hebben. En het belangrijkste is eigenlijk ook dat ze het podiumervaring opdoen en meters gaan maken op het podium. Mm-hmm. Met elkaar en dat ze op een spelende wijze, zeg maar, op een leuke manier, laagdrempelig, zeg maar, met het podium kunnen kennismaken. Maar vooral ook met elkaar. Weet je, want je merkt echt van, zoals nu zijn er twee edities zijn er geweest. En ze hebben nu allemaal contact onderling met via Facebook natuurlijk.
Oh ja.
Weet je, en ik kan ook bij deze een oproep doen aan jonge muzikanten. Willen jullie meedoen daaraan? Dan, of als ouders dit op dit moment horen, meld je aan. Kan gewoon via Facebook. Ik sta daar onder de naam Susanna Mangar. Zoek me maar op. Doe maar een vriendschapverzoek of stuur een berichtje. Want ik ben echt op zoek naar nog meer talenten, weet je. En dat, dat is gewoon een hele leuke middag, avond, zeg maar. En op die avond gebeurt er ook nog iets anders. Dat ik laat zelf ook een stukje van mijn eigen zingen zien. Zeg maar met mijn muziekvrienden die allemaal beroep zijn. Dus de ene speelt bijvoorbeeld Sandra Saupalen. Ik doe het regelmatig mee. Mm-hmm. Eveline Karels. Sandra Saupalen die speelt bij Marco Bussato in de band.
Yeah.
Eveline Karels, nou, die gaat ook door heel Nederland. Is drumster.
Yeah.
En zo gebruik ik...
Sandra is percussionist.
Percussioniste bij Marco Bussato dan. Yeah. En zo komt elke editie komen de andere muzikanten waarmee de kids, als het officiële gedeelte van het concert geweest is, kunnen ze daarna gaan jammen met de beroepsmuzikanten.
En hoe vinden die kinderen dat?
Ja, die vinden dat helemaal geweldig. Ja. En die zijn zo ze willen zo graag zo goed hun best doen. En dat doen ze ook. Mm-hmm. Want het is natuurlijk voor volwassenen vaak al moeilijk om 14 nummers in te studeren in 2 weken.
Nou,
maar die kids echt...
In twee weken.
Ja, want het is echt... Ze krijgen 14 dagen voor het concert krijgen ze die nummers. En dan is het...
Week drie is het repeteren.
En week vier is het gelijk generale repetitie. En daarna is het optreden. Dat is erg leuk. Hele leuke sfeer. Laagdrempelig. En iedereen is er voor iedereen. Mm-hmm. Er wordt ook gerepeteerd met de hele complete groep in één ruimte. Dus ze leren ook van elkaars repetitie. Ze kijken naar elkaar hoe ze... moeten zingen, hoe ze moeten spelen, hoe de dingen veranderd kunnen worden. Daar coach ik hun in. Mm-hmm. En dan, ja, dan komt het eigenlijk tot een heel mooi geheel. En dan hebben we zomaar een concertje.
En was dat niet de laatste keer in People's Place? Of?
Nee. Het wordt gehouden bij Voices in de Molukkenstraat. Het is een soort van repetitiecentrum, zeg maar. Dat wordt beheerd door Mia Paliama. En daar wordt het dan, zeg maar, gehouden in die ruimte. Zij heeft een soort, zeg maar, kantine-achtig iets. Met een mooi podium en lichten. En dat is dan gelijk het podium voor die kinderen.
Oh, dat
kids,
is ook, daar wordt ook het concert gehouden.
Dus daar repeteren we. En dan de week daarna. De generale repetitie is ook al op het podium. Dus dan, dan kunnen ze gelijk al wennen aan het podium. Voor degene, ja, sommigen hebben nog helemaal geen podiumervaring. Sommigen hebben een beetje podiumervaring. En dat, ja, dus dan kunnen ze daar lekker hun ding doen.
Ja. En hoe zijn de reacties tot nu toe? Dus zeg maar van de professionals?
Ja, die staan echt heel blij te kijken. Want ja, we zijn allemaal heel jong geweest natuurlijk. En we zijn allemaal eigenlijk in die leeftijd, weet je, daar heb ik het echt over. Kids, het begint vanaf 12 jaar tot een jaar of 24, 26. Okay. Uh-huh. En dan als je echt die jongens en meisjes ziet van die nu zeg maar 15, 16 zijn. En zo ja, al bezield daar staan te zingen. Weet je. En je ziet dat. Ja, dan denk je, ja, we zijn vroeger ook zo begonnen. Maar wij in de Molukse kring hadden altijd wel onze muzikantjes om ons heen. Wij hadden wel een beetje die bandvorming. En dat is nu bijna niet. Mm-hmm. Weet je wel. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, ik ga dat gewoon oppakken. En ik ga connecten.
Ja.
Zang aan muziek. Weet je. En dat is, ja, het is gewoon een heel leuk concept geworden. Dus,
Even kijken, je mag het volgende nummer aankondigen.
Ja, daar komt hij dan.
Okay, dan.
My favorite singer of ever. Chaka Khan with I'm Every Woman.
Aan tafel hebben we nog steeds Suus Mangar.
Ja.
Suzanne, we hebben het net over het stimuleren van jong talent. Maar je bent ook bezig het eiland Aru op de kaart te zetten. Ja. En dat op het gebied van dans, muziek en beeld.
Ja.
Laten we eerst met dans beginnen. Wat is er speciaal aan de dans van Pulau Aru?
Nou, we hebben zeg maar een paradijsvogeldans. Weet je, waar zeg maar, dat een beetje het paringsritueel laat zien, zeg maar, van de paradijsvogels. Dat, ja, paradijsvogels, dat typeert Aru ook. Mm-hmm. Weet je, de meeste denken van dat
Want
ze alleen.
Het komt ook daarvoor?
Ja, het komt daarvoor. En ja, dan heb je daar omheen die dans. En ik ben me de laatste jaren eigenlijk zeg maar een beetje meer gaan verdiepen. Ook in ja, een beetje in mijn eigen cultuur. Want dat is eigenlijk wel iets wat je verplicht bent aan je vader. Mm-hmm. Weet je wel. Tenminste, ja. Zo voel ik dat ook. Maar ook omdat de cultuur eigenlijk heel mooi is. En er zijn prachtige liedjes met hele mooie ritmes. En dan in onze taal. En dus wij hebben daardoor hebben we dus ook een zang- en dansgroep opgericht. En waar we af en toe mee het land in gaan ook. Okay. Om onze zang en dans te laten zien, zeg maar.
En doe je dat dan op festivals?
Ja, festivals. We waren vorig jaar nog ook op een festival in Zevenholde. En we hebben toen een theater gestaan in Capelle. Waar we onderdeel van die grote show was het van Umu. Ja, het was in ieder geval een hele grote theatershow. Waar wij een onderdeel in van mochten zijn. Oh, ja, en voor de rest hebben we ook in Twello hebben we nog op een soort van Passamalam gestaan. Mm. En waarschijnlijk, daar ben ik nog mee bezig om de hele groep bij elkaar te krijgen. Want ze hebben ons nu ook gevraagd, samen met de dansgroep van Pulau Nila en van Pulau Babar. Samen met onze dansgroep van Aru. Om op te treden op de proclamatiedag in Apeldoorn, in Orpheus. Oh, okay. Dus ik ben bezig nu om dat allemaal
te organiseren.
Hopelijk dat iedereen kan, weet je wel. En dat ik hoop dat dat gaat lukken dan.
Dus en wat is jouw aandeel daarin? Alleen organisatorisch of dans
jou? Nee, ik zing daarin. Oh. En ja, en ik heb wel een beetje de organisatie op mijn schouders genomen, zeg maar. Ja, en voor de rest, ja, iedereen uit de groep helpt er een beetje mee, weet je wel. Ja. De ene doet dit en de andere doet dat. Mijn Pella, die, zeg maar, die zorgt echt voor de dansafdeling, weet je wel. Dat goed komt.
Ja, precies. En je zingt dan ook in Bahasa Aru?
Ja, we zingen in Bahasa Aru, ja. Mm-hmm. En dat is best wel, het kan ook, Bahasa Aru, Aru bestaat zeg maar uit, ja, net zoals elk land uit Noord, Zuid, Oost en West. Yeah. Maar zo klein het eiland is, er zijn wel 3 verschillende talen.
Hè?
Dus het noorden verstaat het zuiden eigenlijk niet. Joh. Het zijn echt talen. Dus niet, heb ik niet over dialect, maar
nee, precies,
over talen.
Nee, precies, echt over talen. Ja.
Dus dat, want ik vroeg laatst aan mijn vader van, pa, wat betekent deze tekst? En papa weet niet van. Oh. Want dit is van de noorden en wij zijn van de midden.
Oh, oké.
Okay. Weet je wel? Dus dat vond ik zo grappig. Ik dacht, oké. Nou, dan moet je dan vragen aan die, weet je, die weet het dan wel.
Ja. Want weet je of het ook op schrift is vastgelegd, de taal?
Ja, er zijn wel, of tenminste, er zijn wel mensen die dat taalkundigen die dat op schrift hebben gesteld.
Ja, want dat hoor je vaak, hè? Ja. Dat juist dat soort talen verloren gaan, omdat het nooit op schrift is vastgelegd.
Nee, precies, ja.
Oké, nou wat mooi.
Ja.
Nou weet ik toevallig, je hebt het ook al een paar keer genoemd, dat je aan een documentaire werkte.
Ja.
Vertel ons nou hoe je in godsnaam in een documentaire terecht bent gekomen.
Eigenlijk zijn er 2 jongens op onze pad gekomen, 2 Zwitsers. En die hadden al een documentaire gemaakt op Aru over de paradijsvogel. Dat lazen we later op het internet terug. En Pella van mij die tipte mij daarop en die zei van, Pella Suus, je moet even gaan kijken op die en die site van Vielbrek Producties. Dat zijn 2 Zwitserse mannen en die hebben dus op Aru gefilmd. Dus ik denk van, ik kijk op die site en ik zie dus tot mijn verbazing in bij degenen die allemaal geholpen hebben, mangar staan en nog een mangar en nog een mangar. En er staat in één keer ook een heel stuk over onze naam, over de naam mangar op die site.
Uh-huh.
Het bleek dus dat zij dus op hun expeditie naar de zoektocht van het paringsritueel van de paradijsvogel, zijn ze geholpen door mijn familie daar. En ik wist daar helemaal niks van.
Nou,
en ik lees dat dus grappig op het internet. En ik zit daar dus met kippenvel van hoofd tot teen.
Ja.
Zit ik dat dus te lezen. En ook echt een heel stuk over de uitleg van onze naam, mangar. Wat het betekende.
En wat betekent het?
Nou, het verhaal gaat, of de sage gaat als volgt. Van dat er op een dag brak de hemel open.
Mm-hmm.
De wolken gingen uit elkaar. En er trad een man uit naar beneden toe. En die zette zijn eerste voeten op Aru. En die man die heette Mangar. Dus en mijn vader die zei vroeger ook altijd, let op, we hebben een hele belangrijke naam.
Uh-huh. Ja.
Wij niet wetend wat het nou precies inhield.
Nee.
Maar dat lees je dan terug. Zo.
Want wist je vader dat bijvoorbeeld het van die zagen?
Ja, die zei dat ook. Ja, want hij legde ons altijd wel uit van wat Mangar betekende.
Ja.
Die zei dan wel, Mangar is, de hemel gaat open.
Oh, uh-huh. Ja. En dat verhaal dus over jullie familienaam stond ook op die website.
Ja, dat staat ook op die website. Ja. Dus dat is erg grappig als je dat dan zo leest, weet je wel. En ja, toen ben ik in mijn pen geklommen en toen heb ik contact gemaakt met die filmmakers. En heb ik ervoor gezorgd dat ten eerste die film Fanen, heette Fanen, is betekent Chandrawasi, oftewel paradijsvogel,
oh ja,
in onze taal. In Bahasa Manumbai is dat de Bahasa van Aru,
ja.
Van Midden-Aru.
Midden-Aru, ja, precies. Ja.
Dus, en dat is dus Fanen en zo heet die documentaire dus ook. Nou, en toen kwam ik dus met die mensen in contact. En die zijn naar Nederland gekomen. En toen kwamen we dus in gesprek. Van, ja, ik wil heel graag nog eens met mijn vader daar naartoe. En met nog een neef van mij. Om hem daar ook naartoe te brengen. En toen zei hij van, nou, als wij dan gaan. Als jullie gaan, mogen wij dan mee om jullie reis te filmen. En zodoende hebben ze daar een film van gemaakt. En die heet Exil. Hij is nog niet klaar, want de laatste beelden moeten nog steeds. Het zijn nog steeds dat ze beelden aan het schieten zijn.
Oh.
En ze zitten al wel in montage en alles. Maar de laatste hand is nog niet gelegd. Dus ooit dat vandaar. Dus dat we er nog mee bezig zijn. Maar ook ooit dat. Dat die filmmakers, zeg maar. Het erg belangrijk vonden om met ons mee te gaan. Om te zien hoe een man vanuit daar, waar zij al. Twee films hadden gemaakt, want ze hebben nog een film gemaakt daar over de parel. Mutiara heet die film.
Mm-hmm.
En ze wilden toch ook eens filmen hoe een man vanuit Aru in godsnaam in Nederland terecht is gekomen.
Okay.
En dan ook omdat hij al zo hoog op leeftijd was. Mijn vader was toen 80, werd bijna 81 toen we daar naartoe gingen. Om die reis te filmen van zijn laatste keer dat hij daar naartoe ging. Dat hij ook afscheid nam van zijn broertjes en zusjes daar. En ook gelijk het verhaal van mijn neef, die uit een Nederlands, half Molux gezin, zeg maar, is opgegroeid. Maar eigenlijk vanwege een scheiding van zijn ouders alleen maar door de Nederlandse kant is opgevoed. En hij voelde zich eigenlijk ook verbannen van ons. Want hij mocht eigenlijk niet met ons omgaan. Hij was opgegroeid in een Nederlands gezin als een heel donker jochie.
Ja.
En hij voelde zo de band met ons. Maar het werd verboden door zijn moeder. En dat is ook een beetje de titel van de film ook. Exil, weet je, het verbannen zijn van. Mijn vader ook, verbannen. Ja. Van zijn vaderland, van zijn eiland.
Ja.
Maar Martin, wat nu ook de hoofdpersoon in de film is geworden, verbannen door zijn moeder, mocht hij niet in contact komen met zijn familie. En dus ook helemaal niet met zijn eiland. En heeft er altijd heel erg hang naar gehad. En dat werd nu zo, weet je, kon dat in één keer in een film ook, weet je wel.
Bij elkaar.
Komt het bij elkaar. En dat hij die reis daar naartoe heb kunnen maken.
Ja.
Nou, samen bijzonder. Met ons. En dat wij hem dus thuis hebben gebracht.
Ja.
Mijn vader heeft hem thuis gebracht.
Ja, ja, precies. Hey, en wanneer mogen de film bewonderen in de bioscoop?
Ik hoop, nou, laten we maar eerst hopen dat hij als documentaire. We zijn nog bezig hier om eigenlijk mensen te vinden, zodat het uitgezonden kan worden hier in Nederland ook. Het is een beetje moeilijk om sponsoren te vinden ook, weet je. Omdat hun Zwitsers zijn.
Oh ja.
En dan, weet je wel, het is dan wel half Nederlandse productie, maar ze krijgen geen subsidies en zo daarvoor.
Ik wil heel graag nog naar dit nummer luisteren met de luisteraars. Tana Imas. Het nu met Susanne gaat. Luister dan naar de update.
Nou, in deze coronatijd is het erg rustig voor mij op dit moment. Tenminste op muziekgebied. Optredens zijn er bijna niet. Gelukkig heb ik afgelopen 11 september heb ik voor uitgelezen verhalen. Dat is een programma van Pieter van Scherpenberg. En toen heb ik in het Mimiek Theater in Deventer heb ik een optreden mogen doen voor uitgelezen verhalen, waar een aantal acteurs en schrijvers zeg maar hun verhalen voorlezen. Mm-hmm. En waar ik de muzikale begeleiding bij deed. De muzikale omlijsting, zeg maar. Dus na elk verhaal kwam er een lied van mij. Dus ik heb daar 4 liedjes mogen doen. En waaronder 2 eigen nummers. Eentje heb ik samen geschreven met Arnold van Dongen. Dat is een nieuw nummer, Baba Jagaria. Een ander nummer, dat is Young Soldier, wat jullie net hebben gedraaid. Zeg maar.
Mm-hmm. Ja,
en dat heb ik live gedaan. En ik heb ook nog een ander nummer van Sting, dat is Fields of Gold. Daar heb ik Tana en Mas herschreven, zeg maar. Daar heb ik de tekst op herschreven. En dat gaat eigenlijk een beetje over de heimwee van onze vader, zeg maar, naar hun Tana en Mas. In dit geval mijn vader naar zijn Tana en Mas Aru.
Ja.
En dat heb ik gelukkig op 11 september nog kunnen doen. Maar voor de rest ligt het optreden zeg maar, ligt vrij stil. Maar dat heeft wel als gevolg dat ik had al een tijd geleden de gedachte om een eigen theatervoorstelling te gaan doen. Om daarvoor te gaan schrijven. Ik heb al in de laatste jaren heb ik al heel veel anekdotes opgeschreven. Heel veel dingetjes die ik belangrijk vond, zeg maar, om te vertellen, heb ik opgeschreven. En daar ben ik nu mee bezig om het allemaal uit te werken en om de muziek daarbij te zoeken. En om dat in een voorstelling, zeg maar, te gieten. En daar heb ik dus nu ook tijd voor.
Ja.
Om dat te doen. Omdat de rest allemaal stilstaat, heb je gewoon meer tijd om op die manier toch creatief bezig te zijn, zeg maar.
En kan je misschien een leuke anekdote vertellen? Of geef je daar nu te veel mee weg?
Ik wil wel wat vertellen. Het zijn anekdotes, zeg maar, over mijn vader ook vooral. Weet je, over de grappigheid van mijn vader. En ook over, zeg maar, de hoe ik opgegroeid ben in een gezin met een Hollandse moeder en een Molukse vader. En hoe dat soms heftig kon zijn, zeg maar. Maar ook met heel veel
humor.
Humor. Echt heel veel humor werd er bij ons thuis, zeg maar, met name door mijn moeder en mijn vader, werd er op dingen gereageerd. Als mijn vader bijvoorbeeld, mijn vader had wel eens bepaalde meningen over iets. Of als hij iets zag op de tv, dan linkt hij dat gelijk aan iets. En dat was bijvoorbeeld, als we een grootheid noemen als Stevie Wonder.
Ja.
En op een gegeven moment zaten we naar een concert te kijken van Stevie Wonder. En mijn vader ziet dat. En die zegt in één keer: oh, itu orang tipu itu. Ik zeg: hoezo, papa? Ja, zegt hij. Kalau papa, sudah buta begitu. Papa mau main piano. Papa tidak bisa. Zijn er orang yang bisa mijn piano kalau buta? Ik zeg, jawel, maar dat is toch Stevie Wonder? Dat denk ik van vroeger, van al die liedjes, wat we hier thuis altijd afspelen. Nee. Moest die ada orang die blak aan gordijn itu? Oh. Ja, voor mijn itu piano. En zo was mijn vader. Dus,
weet je. Oh, wat grappig.
En zegt hij van, ja, dat is itu orang tipu. En wat ik ook zei, nee, dat het was gewoon zo.
Ja. Oh, wat leuk. En dit soort anekdotes verwerk je dan in je theatertour. Ja, leuk.
En dit zijn dan met humor, maar er zijn ook anekdotes, weet je wel, over dat mijn vader heel verdrietig was. Weet je, kijk, mijn vader was een man van weinig woorden. Maar als hij soms een slokje te veel op had en hij kwam terug uit het café, was hij eerst altijd vrolijk. Mm-hmm. En dan kon hij omslaan dat hij denk ik heel erg verdrietig was. Ja. En dan zei hij tegen mijn moeder van, wakker maken mijn zoon, weet je. Mijn moeder moest mijn broer wakker maken, want dat was papa's pilootje. Mijn broer moest dan heel goed studeren, zodat hij piloot kon worden, zodat hij papa terug kon vliegen naar Aru.
Oh. Weet je? En dat is mooi.
Ja, met dikke tranen, weet je. En dat, yeah. weet je, dat zit er ook in, weet je. Dus het is met een traan en het is met een lach.
Ja,
weet je,
en dat
aangevuld met mooie muziek, zeg maar, liedjes die ik zelf heb geschreven, gedeeltes uit covers. En ja, wat ik mooi vind, wat belangrijk voor mij is, muziek die belangrijk voor mij is geweest, ja. zeg maar.
Ja,
en nog is.
Nou, mooi. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dat vind ik meteen een heel mooi bruggetje naar Aru.
Ja.
Want in 2013 hebben we het gehad, hè, over Aru. Je wilde Aru op de kaart zetten. Hoe gaat het nu met je projecten rondom Aru?
Nou, ik heb dat gaat goed. Inmiddels ben ik vanaf 2017, 2018, 2019 ben ik alle 3 jaren achter elkaar ben ik in Aru geweest.
Mm-hmm.
En ik heb daar mogen optreden ook. Ik heb daar verschillende projecten gedaan met zangprojecten met de kinderen van Aru, met een zangkoor daar. Ik heb het Persona Aru Festival in 2018 mogen openen als Nonna Aru Belanda, zeg maar. En heb ik een lied in onze eigen Bahasa mogen zingen daar. Ja, en dat was zo bijzonder om te doen. Als je dan staat op zo'n groot podium en je ziet allemaal Aruezen dan. En die allemaal mm-hmm. stil zijn op dat moment. En dan die een traan ook laten, weet je. Dat doet zoveel met je.
Ja.
Weet je, en dat heeft mij alleen maar geïnspireerd om nog meer te doen, zeg maar. En daardoor heb ik ook verschillende mensen ontmoet daar. Onder andere mensen van een project en dat heet Dream School. En Dream School, dat zet zich in, zeg maar, voor kinderen van ouders die het niet breed hebben, zeg maar. Dat ze toch educatie krijgen, dat ze toch naar school kunnen. Maar in ruil voor een stukje kennis, hoe belangrijk het is dat het milieu schoon blijft.
Ja.
Dus zij krijgen dan, zeg maar, plastic zakken uitgedeeld. En elke keer als ze naar school komen, wordt ze gevraagd om, voordat ze naar school komen, om in hun omgeving plastic te gaan ruimen. En dat mee te nemen in die zakken. En zodat die zakken weer opgeruimd kunnen worden. Dus het is, zeg maar, voor wat hoort wat. Dus zij ruimen op en zij maken ook hun omgeving. Wijzen ze erop, zeg maar, dat ze niet zomaar plastic in de zee moeten gooien. En dat ze niet zomaar alles maar uit de raam moeten gooien. Nee, dat er een plek is waar je vuil kan verzamelen. Dus eigenlijk heel simpel, een idee, zeg maar. Maar mm-hmm. voor daar een heel groot iets.
Ja.
Weet je, en het begint bij de kinderen. Want dat is ook mijn ervaring bij de volwassenen, zeg maar. Is dat heel moeilijk in te brengen.
Ja, absoluut.
Proberen het wel, maar ja, het zit zo ingeworteld dat men alles maar gewoon naar buiten kan gooien. Of uit de auto kan gooien. Of uit de boot kan gooien. Weet je, en kinderen zijn daar nu heel bewust van en die wijzen de ouderen, of die tikken de ouderen daarvoor op de vinger.
Oh ja, ja.
Weet je, en daar zet ik me voor, onder andere voor in, ook zeg maar om steun te genereren, zodat zij de kinderen die studeren, dat ze die ook de mogelijkheid kunnen geven om 's avonds te studeren. Want in heel veel kampongs en in heel veel gebieden is er nog geen elektriciteit.
Nee.
Dus er is geen licht.
Nog steeds niet.
Nee, op veel plekken al wel, maar ook heel veel plekken niet.
Mm.
En om die kinderen toch, zeg maar, 's avonds te kunnen laten lezen en leren, dat ze dan, zeg maar, lampen krijgen op zonne-energie. Weet je, zodat ze 's avonds, zeg maar, kunnen studeren en dan niet bij een olielampje. Maar
of kaarsje of zo. Ja, precies. Ja.
Weet je, maar dan met goed licht. Dus daar ben ik op dit moment ook nog mee bezig. Ja, en zo verschillende dingen, zeg maar, zet ik me in dan, zeg maar, voor Aru.
Ja, nou, dankjewel voor je update. Ik denk dat als wij weer de studio in kunnen, dat je maar gewoon weer eens een keer naar de studio moet komen om wat meer over deze projecten te vertellen. Want dit is nu even in een notendop.
Ja, precies.
Ja, dus heel erg bedankt. En we gaan eruit met een nummer wat je onlangs hebt gemaakt met collega Molukse muzikanten.
Thomas Hassanoussa heet het liedje. Met Jeffrey Koa op bas. Sonny Wegmari op keyboard. Richard Sanima op gitaar. Wajtje Skita op percussie. En Mario Likamarua, die is drum. Hij heeft ook het hele filmpje gemonteerd, zeg maar.
Ja, lieve luisteraars, voor we eruit gaan met Tomme Hassanoussa, een oproep waar mijn verpleegkundige hart sneller van gaat kloppen. Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon is een doneeractie gestart op whydonate.nl met als doel dat alle 22 gezondheidscentra op Ambon over een AED beschikken. Als je doneert, word je uitgenodigd voor een online feestje op 3 december. Voor meer info, check onze Facebookpagina. Dit programma werd gemaakt door Renate en Jane. Volgende week is Radio Oros er weer met een nieuwe aflevering van Bangsa Met. Amato!
Tomahasa Nusae.